Vanavond willen wij een begin maken, broeders en zusters, met de bestudering van ons onderwerp dat wij ontleend hebben aan Matteüs hoofdstuk 24, waarvan ik dan ter inleiding enige versen lees. Daar staat in Matteüs 24 vers 37, en gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Als dan zullen er twee op de akker zijn, de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Er zullen twee vrouwen malen in de molen, de ene zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heer komen zal. Maar weet dit, dat zo de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaker de dief komen zou, hij zou gewaakt hebben en zou zijn huis niet hebben laten doorgraven. Daarom zijt ook gij bereid, want in welke uren gij het niet meent, zal de Zoon des Mensen komen. Tot zover. Want daar gaat het over eigenlijk in dit hoofdstuk, en in deze twee hoofdstukken, over de vraag namelijk wanneer die Zoon des Mensen zal komen. Dat is erg kort geformuleerd, maar zo kort was hij echt geformuleerd. Die vraag namelijk in Matteüs 24, vers 3, aan het begin van dit hoofdstuk dus, waar de discipelen aan de Heere Jezus vragen, zeg ons wanneer zullen deze dingen zijn, en welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? In de zin van de voleinding der eeuw, want dat staat er feitelijk, de voleinding van de aion, niet van de wereld. Althans niet van de wereld als zodanig, niet van de kosmos, de geschapen wereld. En terwijl ik dat zeg, denk ik, nou ja, ik hoef er misschien aan deze plaats niet echt op in te gaan. Maar het is misschien toch wel handig om erop te wijzen dat dit soort uitspraken, zeker zoals we ze in de Statenvertaling vinden, uitspraken over uw toekomst en de voleinding der wereld, dat die natuurlijk hardnekkig de gedachte in stand houden dat de wederkomst van Christus hetzelfde is ongeveer als, dan wel samenvalt met, het vergaan van de wereld. Ik zeg altijd een beetje spottend, als je aan een journalist vertelt dat je gelooft dat morgen de gemeente wordt opgenomen, dan staat er de andere dag in de krant dat je hebt gezegd dat je gelooft dat morgen de wereld vergaat. Alsof dat hetzelfde zou zijn. Belachelijk, maar men denkt dat nou eenmaal. En dat is een misverstand dat inderdaad in de hand gewerkt wordt en in stand gehouden wordt. Nou ja, begrijp je me goed, tradities hoeven niet in stand gehouden te worden. Die blijven vanzelf bestaan, tenzij iemand ze ondersteboven gooit. Maar voor zover ze dan al een Bijbelse grond hebben, deze althans, wordt het onder andere aanleend aan die schriftplaatsen waarin het woord aion staat maar, en waar het vertaald is met wereld. Ik moet u zeggen, de vertaling is niet eens incorrect, maar onze kennis van het Nederlands is zo gebrekkig dat we denken dat het dan per definitie gaat over de schepping, de stoffelijke wereld als zodanig. En dat is niet het geval, zeker niet als er het woord eeuw gebruikt wordt. De vraag is niet naar het vergaan van de wereld, de voleinding der wereld, maar naar de voleinding der eeuw. De voleinding namelijk van wat elders uitdrukkelijk genoemd wordt de tegenwoordige eeuw, of nog uitdrukkelijker de tegenwoordige boze eeuw. Het gaat om verschillende dingen hier. Begrijp je me goed? Deze redenvoering die hierna volgt in hoofdstuk 24, maar ook nog hoofdstuk 25, want zo lang strekt de Heer Jezus zijn redenvoering uit op die Olijfberg. De hele redenvoering handelt over deze vraag en handelt dus over zaken die inderdaad ook in onze dagen nog steeds toekomst zijn. Alleen daarbij gaat het niet uiteraard over één gebeurtenis. Als dat zo was, hoe komt het dan dat we er twee lange hoofdstukken hebben? Ik denk zelfs de langste aaneengesloten redenvoering van de Heer Jezus, voor zover we die in de Bijbel als zodanig opgetekend vinden. Er is één langere, maar die wordt steeds onderbroken. Dat is die van die vier hoofdstukken lang, vijf hoofdstukken lang bij nader inzien, van Johannes 13 tot en met 17. Maar goed, niettemin is dat een lange redenvoering. U zult het met me eens zijn. Misschien is de bergrede ook zo lang, althans in het Matteüs evangelie, het zou kunnen, maar hij is niet te missen. De Engels sprekenden hebben het dan ook over de Second Sermon on the Mount. Dat wil zeggen de tweede bergrede. Ik vind het een prachtige aanduiding. De eerste was op die bergte waarvan we niet weten welke het is officieel. En deze weten we wel welke het is, namelijk de Olijfberg. En op die Olijfberg spreekt de Heer over die zaken die zich zouden afspelen sinds zijn eerste komst feitelijk. Sinds hij Jeruzalem verliet, zowel letterlijk als overdrachtelijk. En in afwachting van dat hij alsnog zich Jeruzalem weer zal verkiezen, om zo te zeggen. En weer terugkeert naar Jeruzalem op een of andere wijze. En in die tussentijd is hij als het ware, en hier zelfs letterlijk, op de Olijfberg en spreekt over deze dingen. Deze dingen, meervoud. Want waar het om gaat natuurlijk, is weliswaar om wat wij populair noemen de wederkomst van Christus. Maar dat is niet de jongste dag of het oordeel op de jongste dag. De wederkomst van Christus brengt een oordeel met zich mee. Het wordt hier ook beschreven. We hebben er ook trouwens over gelezen, over die kwestie van de een wordt aangenomen, de ander zal verlaten worden, of wat er maar precies staat. Het doet er nou nog even niet zoveel toe. Maar het is inderdaad een oordeel. Maar het is eigenlijk een oordeel dat al eerder besproken werd in het wordt hierna uitgebreider besproken, wilde ik u zeggen. Het wordt namelijk besproken in hoofdstuk 25 vanaf vers 31, waar de volkeren voor de koning verzameld worden en waarbij een oordeel over de volkeren als zodanig gebracht zal worden. Het zal u ook duidelijk zijn dat het gebeurtenissen zijn die geen zin hebben als het inderdaad de jongste dag is. Want waarom zou je ze van elkaar scheiden als daarna toch een oordeel over die aarde komt en over die wereld komt? Het heeft niet zo geweldig veel zin allemaal. En bovendien, het gaat ook niet om één en dezelfde gebeurtenis. Het gaat om twee verschillende dingen. Want men zou toch vooral ook niet over het hoofd zien de oud-testamentische profetieën, zowel als de nieuw-testamentische uitspraken over de positie van de Heer Jezus Christus als de zoon van David, die dus die titel draagt. Maar het is een titel die alleen maar enige betekenis kan hebben als het betekent dat hij eenmaal ooit en een keer op de troon van zijn vader David zal zitten in Jeruzalem. En die term staat natuurlijk letterlijk ook zo in de Bijbel. Ik zeg dat met nadruk, niet omdat ik denk dat u dat niet weet, maar omdat u en ik dan toch waarschijnlijk weer weten dat een groot deel van de christenheid geen flauw idee heeft van enige relatie tussen de Heer Jezus Christus, zoals men die kent of meent te kennen in de hemel nu. En anderzijds de troon van David die in Jeruzalem hersteld zou worden. Men beschouwt het algemeen als een nogal Joodse gedachte. Dat is het ook, maar ook maar een klein beetje, want de meeste Joden moeten daar ook niks van hebben overigens. Ook niet van een komst van een Messias die op de troon van David zal zitten. Dat denken wij christenen. Maar er zijn onder de Joden verhoudingsgewijs maar weinig die dat echt serieus geloven. Of ze het voor mogelijk houden is nog een ander ding. Dus het is maar een hoogst twijfelachtige zaak. Maar wij zouden weten en geloven dat de Heer Jezus niet alleen is de Zoon van God, maar de Geest der heiligmaking door de opstanding uit de doden, Romeinen 1 vers 4, maar dat hij is naar het vlees uit het zaad van David, hetgeen alleen wat uitmaakt als hij daardoor erfgenaam is van de troon van David. En dat maakt alleen wat uit als je hem ook daadwerkelijk zal erven. En dat is ook inderdaad het geval. Maar als hij pas wederkomt op de jongste dag, wat moet hij met de troon van David, die immers diezelfde dag dan nog verwoest zal worden? Nou ja, daar heeft men het volgende op gevonden. Men heeft onder de troon van David verstaan de troon van God in de hemel of zoiets. En al dat soort dingen meer. Men heeft die termen gewoon geledigd onder het motto, ze zijn overdrachtelijk bedoeld, maar in werkelijkheid bedoelt men, ze hebben helemaal geen betekenis, er had wat anders moeten staan. Want van symboliek heeft men sowieso geen kaas gegeten, sprak hij dan arrogant even tussendoor, maar u begrijpt, ik heb weinig respect voor dat soort opvattingen, omdat ze op geen enkele wijze serieus zijn. En dus heb ik nu verteld dat wij verwachten weliswaar een jongste dag waarin hemel en aarde zullen vergaan. Maar het neemt niet weg dat de wederkomst van Christus daar een aanzienlijke periode aan vooraf gaat. Omdat die aanzienlijke periode de periode is waarin de Heer daadwerkelijk in deze oude wereld en op deze oude aarde een koninkrijk zal hebben. Een Israëlitisch koninkrijk. Een herstel namelijk van de troon van David waarvan hij de rechtmatige erfgenaam is. Zo is dat. En dat dit een periode is van 1000 jaar, hoeven we daarna ongeveer, hoeven we op 1000 jaar nauwkeurig afgerondelijk, ja, hoeven we daarna dus niet meer over te twisten. Ik bedoel, die twist is er al zo lang, die wordt dan vanzelf opgelost als we dit verschil leren verstaan. Je hoeft niet te weten, je hoeft niks te weten over een duizendjarig rijk. Je moet wat weten over de positie van de Heer Jezus, zoals hij hier op aarde geboren werd, met alle rechten en plichten van dienen. Men zou het oud-testamentische profetieën moeten kennen. En hoewel daar nergens gesproken wordt over een duizendjarige periode, wordt hij vanzelf geïmpliceerd, als immers gezegd wordt dat de Heer Jezus als de zoon van David op aarde een koninkrijk zal hebben, uitgaande van Jeruzalem. En dan hoef je nog niet eens de Messiaanse profetieën te lezen. Dan lees je alleen de profetie over Jeruzalem. Dan kom je er ook. Dat kan helemaal niet missen. En als je daarna vraagt, en hoe lang zal dat dan duren? Vanaf dat is een koninkrijk op aarde vestigd tot aan de jongste dag aan toe. Dan zeg ik, nou ja, dan hebben we nog die 7 uitspraken achter elkaar over die 1000 jaren. In Openbaring, wat het maar was, 20 geloof ik. Dat lijkt me dan ook wel doorslaggevend. Daar heb ik verder niet de minste problemen over. Is een tamelijk vanzelfsprekende zaak. Waarbij we dus zien dat we niet alleen te verwachten hebben de wederkomst van Christus, maar pak een beetje 1000 jaar later of zoiets, de jongste dag met een oordeel over de hele schepping. Begrijp je me goed? Zij die zeggen de wederkomst van Christus en een oordeel over de hele wereld en het einde der wereld als zodanig, zijn dingen die bij elkaar horen, die horen en daarom zullen ze ook zich min of meer gelijktijdig afspelen. Die hebben natuurlijk een mooi schriftgedeelte dat ik hem gratis aanreik. Dat is uit de 2e Petrusbrief. Uit 2 Petrus namelijk. Waar gezegd wordt dat de Heer zal komen en zijn belofte niet zal vertragen. Maar dat inderdaad 2 Petrus 3 vers 10. De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht. Dat is de uitdrukking die een paar maal gebruikt wordt in Matthäus 24 en 25. Dus het gaat over hetzelfde. De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. En zo heb je, als je niet oppast, heb je dus de wederkomst van Christus even snel gekoppeld aan het oordeel op de jongste dag. Hetgeen dan natuurlijk in de versen die hierna volgen alleen maar bevestigd wordt. Maar ik moet u zeggen dat het er zo niet staat. Wat er staat is dat de dag des Heren zal komen en in die dag des Heren zullen de hemelen met de gedruis voorbij gaan en de elementen zullen dag des Heren. En hoeveel tijd kan er zitten tussen het aanbreken van de dag des Heren en het moment dat de hemelen en de aarde met de gedruis zullen voorbij gaan en de elementen zullen branden en vergaan, door vuur ontstoken zijnde, zoals het in vers 12 staat, enzovoorts. En wat dat er tijd tussen zit, dat blijkt wel. Want ja, dit is niet de enige tekst hierover die we in de Bijbel hebben. Als dit de enige was, dan zou ik ook denken, want het gebeurt allemaal in één keer vlot achter elkaar. En dat is het dan. Maar zo is het nu helemaal niet. We hebben heel wat schriftplaatsen meer. Sterker nog, een heel groot deel van de Bijbel gaat alleen maar daarover. De komst van de Messias, wat wij dan zijn wederkomst noemen. Maar niettemin de komst van de Messias, het vestigen van zijn koninkrijk op aarde, over Israël en de volkeren en zo wat. En daaruit volgt dat deze dingen dus niet samenvallen. Er volgt alleen uit dat nadat de dag des Heren begonnen is, komt er een keer een moment dat hemelen en aarde zullen branden en vergaan, zullen versmelten enzovoorts. Daarna leggen we weer Openbaring 20 ernaast en dan weten we het weer precies. Want er staat dat de Heer zal komen en dat het leidt tot het binden van Satan. Dat is het eerste deel van Openbaring 20. Het leidt tot het binden van Satan en zijn personeel gedurende een periode van 1000 jaar. En als die periode van 1000 jaar voorbij is, zal de Satanas weer uit zijn gevangenis ontbonden worden. Dat is inmiddels vers 7 van Openbaring 20. En dan weet je waar het over gaat. Al die tijd is de dag des Heren wel begonnen, maar zijn hemelen en aarde nog niet vergaan uiteraard. Dat komt pas daarna in vers 11 van Openbaring 20. Hebben jullie? Er is dus echt niks moeilijks aan dat men een dikke boek over volschrijft en eeuwenlang daarover discussieert. Dat kan nou wel wezen, maar als je de Bijbel opent gewoon, dan vallen deze dingen helemaal vanzelf op hun plaats. Dat is ook echt helemaal niks moeilijks aan. Iets moeilijker wordt het pas als blijkt dat er niet maar een kwestie is van vandaag of morgen of overmorgen of wanneer dan ook vindt de wederkomst van Christus plaats. En dan breken de 1000 jaren aan en na de 1000 jaren komt het oordeel over de hele wereld. Want dat is ook wel een erg simpele voorstelling van zaken. die net zo gemakkelijk dus ook weer bestreden wordt, omdat het een te simpele voorstelling van zaken is. Begrijp je me goed? Als wij moeten praten met mensen die geloven dat eenmaal de Heer komt en dan vergaat hemel en aarde en dan, dat is de jongste dag, dan stellen wij daar tegenover, nee, eerst krijgen we de wederkomst van Christus, dan een duizendjarig rijk, voor mijn part, want hoe noem je dat zo gauw, en daarna pas de jongste dag. Maar als ik het niet tegen die mens zou moeten zeggen, dan zou ik het anders formuleren. Want het is nog wel iets gecompliceerder dan dat. Ik bedoel, daar valt nog wel wat meer over te zeggen. Want dit is ook heel gemakkelijk te bestrijden. Vanzelfsprekend. En dat blijkt onder andere ook uit deze uiteenzetting uit Matthäus 24, die trouwens ook niet compleet is. Dat kan ook moeilijk. Want je kan ook moeilijk in twee hoofdstukken of in vier of vijf bladzijden dit soort dingen compleet vermelden. En de Bijbel doet dat ook zeker niet. Maar waar het om gaat, is dat er inderdaad een keer een tijd zal aanbreken waarin de Heer orde op zaken zal stellen. Waarin de erfgenaam van de troon van David en van de troon van God inderdaad orde op zaken zal stellen. Niet alleen in de hemel, maar alzo ook op de aarde. Die heb je toch, hè? Die is uit de eerste bergreden, dus hè? Deze uitdrukking. En anders was die uit Efeze 1. Beide, zowel in de hemel als ook op de aarde. Dat gaat dus in de toekomst een keer gebeuren. Maar het lijkt mij dat tenzij anders vermeld, de wederkomst van Christus op aarde weliswaar van de ene dag op de andere dag theoretisch kan plaatsvinden, maar dat wil nog niet zeggen dat daarmede dan ineens zijn koninkrijk op aarde gevestigd is. Dat begrijp u toch, hè? Ik bedoel, iemand komt hier aan, komt binnen, stelt zich voor, ik ben die en die. Nou, dat is dan aardig, maar dan gebeurt er verder nog niks. Ik bedoel, dat zal toch normalerwijze wat tijd nodig hebben voor het een en ander geregeld is. De Heer kan wel verschijnen, maar daarmee is hij nog niet degene die door alle volken en alle mensen aanbeden wordt. En is de Satan ook nog niet gebonden. Dat zal dan toch ook nog moeten gebeuren. Ik bedoel, dat is toch niet zo moeilijk om dat te begrijpen. En ik zeg, natuurlijk is het zo, tenzij anders vermeld. En mijn volgende zin is, standaard, die kent u langzamerhand. Het wordt ook niet anders vermeld. Integendeel, er wordt vermeld wat er zal gaan gebeuren. En zelfs wordt er vermeld dat niet maar de Heer zo van de ene dag op de andere dag op aarde zal verschijnen. En dat is dan de wederkomst van Christus. Maar er wordt ook verteld dat er het een en ander aan vooraf zal gaan. En natuurlijk dat er het een en ander op zal volgen. Waarna een bepaalde status van rust bereikt zal zijn. Wanneer we terechtkomen inderdaad in Openbaring 20. Waar verteld wordt dat Satan en zijn personeel gebonden worden. En dan wordt aangekondigd een periode van 1000 jaar. Van althans betrekkelijke rust, maar van voortduring van zijn heerschappij, die dan inmiddels gevestigd is. Maar dat daar tijd overheen gaat, in een periode waarin die heerschappij gevestigd zal worden, dat lijkt me zo zonder meer een duidelijke zaak. Want hoewel wij, gemakshalve en hardnekkig, ik ook natuurlijk, hoewel wij dat doen, spreken namelijk over de wederkomst van Christus, suggererend daarmee dat hij van de ene dag op de andere dag zijn opwachting zal maken, moet ik u toch zeggen dat het niet zo'n heel erg Bijbelse uitdrukking is. Meer Bijbelse uitdrukking vindt u inderdaad hier in Matthäus 24, namelijk eerst in vers 3. Zeg ons wanneer zullen deze dingen zijn en wat zal het teken zijn van uw toekomst? Ik heb geen idee wat nieuwere Bijbelvertalingen daar hebben staan, hoor, overigens. Hè? Komst. Ja, nou ja, komt hetzelfde neer. Wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der eeuw? Suggereren dat de toekomst van de Heer Jezus samenhangt aan niet de voleinding der kosmos. En zo is het natuurlijk ook. Maar het hele punt is dat het woord toekomst sowieso in tegenwoordig Nederlandse verkeerde indruk wekt. Het woord komst trouwens ook. Niet omdat het een verkeerde vertaling is, toekomst trouwens ook niet, maar omdat het bij ons dan gewoon de indruk wekt dat het gaat om het arriveren, de aankomst van iemand. U begrijpt, aan of toe, dat is ongeveer hetzelfde. Dus aankomst en toekomst, dat maakt geen verschil, of komst. Maar u begrijpt hoe dat is, hè? Wanneer komt je schoonmoeder? Volgende week. En dan vraag ik niet meer wanneer volgende week, want dan heb ik begrepen, ze komt de hele week. Of niet? Nou ja, goed. Wanneer komt zij? Volgende week. De hele week namelijk. Want dat komen is niet alleen maar arriveren, maar dat komen impliceert een aanwezig zijn. En dat is ook de echte betekenis van het woord dat hier met toekomst vertaald is. En in nieuwere vertaling kennelijk met komst. Dat is niet verkeerd, die betekenis krijgt het in het Nederlands bij gelegenheid ook. Alleen, dat moet dan blijken uit het verband of het die betekenis ook inderdaad heeft of niet. Wij in ons moderne Nederlands, en zeker in onze omgangstaal, maken maar gebruik van een handjevol woorden en moeten het daarmee doen en hopen dat iedereen het begrijpt. Maar nauwkeurig zijn die woorden maar zelden. Vandaar dat je er ook zo makkelijk grapjes over kunt maken, over wat iemand zegt. Omdat je niet duidelijk genoeg formuleert. Dat is het verschil met spreek- en schrijftaal onder andere. Als je schrijft moet je het duidelijker doen, omdat je niet de klank van je stem hebt om daarmee aan te geven wat nauwkeuriger bedoelt eigenlijk. Zie je? Maar als hier gesproken wordt over de toekomst van de Zoon des Mensen, de toekomst van de Heer Jezus, gaat het niet om dat je een keer weer zal arriveren, weer zal terugkomen op één moment wat je met een stopwatch dus eventueel kon klokken als het een sportwedstrijd was. Dat is het niet. Hoe laat komt hij? Nee, hoe lang komt hij? Heb je die? Want dat is de betekenis van het woord toekomst. Het Griekse parousia, waarin wij met gemak trouwens ons Nederlandse woord presentie herkennen. Het gemiddelde Bijbelse woordenboek of Bijbelcommentaar geeft bij het woord toekomst trouwens ook altijd op. Dat heb ik pas nog gecheckt, maar het staat er bijna altijd bij, dat het ook van oudsher de term was ter aanduiding van een officieel staatsbezoek. Een officieel bezoek dus, dat op een bepaald moment begint en weer eindigt. En dat is dat van je schoonmoeder natuurlijk ook, maar daar gaat het nou niet over. Maar het begint ergens en het eindigt. Het is aanwezigheid, maar zegt men, het is ook een heel officiële term voor de gelegenheid. De aanwezigheid, de nadrukkelijke aanwezigheid van een hooggeplaatst iemand. Dat hoeft niet noodzakelijk een hooggeplaatst iemand te zijn hoor. Want als je het in je Bijbel nazoekt, blijkt het op Jan en Alleman te slaan die aanwezig is. Want dat is wat de betekenis van het woord, de aanwezigheid. En aanwezigheid begint ergens een keer, en of het ook ophoudt, dat staat nog te bezien. Dat hoeft niet noodzakelijk. Maar er is ergens een begin aan. En wij zijn geneigd, sprekend over de wederkomst van Christus, we gebruiken die term, en bovendien denkend aan de jongste dag, en dat is de laatste dag, dus de vraag is nooit meer hoe lang. Het is immers de laatste dag, het kan nooit lang meer duren. Zie je? En dus wij denken, het is zijn aankomst. Maar het is niet zijn arriveren, het is niet zo'n aankomst. Het is zijn aanwezigheid. Dat is de toekomst van de Zoon des Mensen. En wat wij dus populair noemen de wederkomst van Christus, is in werkelijkheid helemaal niet één gebeurtenis op één dag. Maar het betreft alle gebeurtenissen van al die dagen, wellicht jaren, waarin de Heer zich weer bezighoudt met de gang van zaken op aarde. Om inderdaad het afgebroken werk te voltooien. En begrijp je me goed, dit is niet bij wijze van spreken afgebroken werk. Want dat is ook Bijbelse terminologie. De Bijbel spreekt over de heilsgeschiedenis, of het heilswerk kun je beter zeggen, wellicht. Dat inderdaad gebroken dan wel onderbroken wordt. Er is sprake van een breuk. In Genesis wordt het met die term feitelijk al aangeduid. En later nog meerdere malen in het profetisch woord. Het is een breuk, een onderbreking. Dat betekent dat het afgebroken werk later weer zal worden voortgezet. En daarmee heb ik het verband gelegd naar het verleden. Want wij spreken over de eerste komst en over de wederkomst. Tegenover elkaar. Maar bij de eerste komst, nou ja, tenzij het half december is, denken wij bij de eerste komst van Christus toch ook niet maar aan zijn geboorte in Bethlehem. Dan denken wij toch minstens aan de hele periode van zijn openbare optreden, hoe lang dat dan maar was. Moderne schatting is 3,5 jaar, zoiets, hè? Zoiets. Maar goed, enige jaren. Of wij denken iets uitgebreider zelfs aan zijn geboorte in Bethlehem, want het loopt weer tegen december dus toch. Zijn geboorte in Bethlehem tot aan zijn hemelvaart, om het zo lang mogelijk te rekken, dat was zijn eerste komst. En hoe lang duurde dat? Nou ja, pak een beter jaartje of 34, 35, afhankelijk van wat voor kalender we hanteren, wil ik nou niet op ingaan, maar zoiets. zodat het voor de hand ligt dat de wederkomst van Christus, de term wederkomst van Christus, de Bijbelse term daarvoor, dus ook ongeveer wellicht zo'n periode beslaat. Maar in ieder geval toch wel enige maanden, maar het lijkt mij, maar ik dacht in het algemeen toch zeker enige jaren, dat het enige tientallen jaren zou zijn. Nou ja, dat lag ook redelijk voor de hand, maar goed, ik wil het niet overdrijven, maar dat denk ik wel, ja. En als het er helemaal over gaat, ik zou niet weten waarom de term toekomst van de Zoon des Mensen niet wellicht ook gewoon van toepassing zou kunnen zijn op de periode nadat hij zijn koninkrijk op aarde gevestigd heeft. Dat wil zeggen op de hele 1000 jaren als zodanig. Niet dat het nog wat uitmaakt, want ik heb al die schriftplaatsen ooit eens nagezocht en het blijkt dat het gewoon theorie is, hè. Toekomst van de Zoon des Mensen, toekomst van Christus en Parousia slaat het ook op de 1000 jaren. Het antwoord is, dat maakt bij het bestuderen van de Bijbel verder niks meer uit. Dus het is hypothetisch en theoretisch en dus sla ik dat over. Maar waar het wel degelijk op slaat, en dat is goed aantoonbaar, onder andere uit de verzen die wij gelezen hebben, is dat het betrekking heeft op de periode waarin hij een oordeel brengt. Dat wil zeggen, de periode vanaf zijn verschijning hier op aarde, ik gebruik nu maar een andere term, vanaf zijn verschijning hier op aarde, wanneer dat ook mogen zijn en wat dat ook mogen zijn, tot aan het moment dat er een wereldwijd oordeel komt over de mensheid. Die kan niet missen, dat laatste, omdat er een vergelijking gemaakt wordt tussen de dagen van Noach en de toekomst van de Zoon des Mensen. En de dagen van Noach zijn nou eenmaal blijkbaar hier in dit schriftgedeelte de dagen van Noach, ja, tot aan de zondvloed. Dat hij daarna nog honderden jaren geleefd heeft. Ik probeer het zo snel uit te rekenen, maar het wil me niet lukken. Dus laat me zitten. Maar dat hij dat het grootste deel van zijn leven daarna nog passeren moest, zo was het ook. Dat doet verder niet de zaken. De dagen van Noach lopen uit op zondvloed. Dat wil zeggen een vloed en daarmee een oordeel over de hele levende mensheid. En dus hebben wij er voldoende aan om die twee tegenover elkaar te zetten. Namelijk de dagen van Noach uit vers 37 tegenover de toekomst van de Zoon des Mensen. Dat zijn dus de dagen van de Zoon des Mensen, om zo te zeggen. Dus de aanwezigheid van de Zoon des Mensen, net zo goed als het was de aanwezigheid van Noach. En zoals het in de dagen van Noach uitliep op een wereldwijd oordeel, zo loopt het in de toekomst van de Zoon des Mensen ook uit op een wereldwijd oordeel. Met alle consequenties van dien en alle zondagsschoolverhalen, zeg ik dan maar laconiek, zijn dus weer van toepassing op die dagen. Welke dat zijn, broeder? Weet u, hè? Wij lezen over Noach alleen, hij bereidde de ark. Dus hij timmerde, zal ik maar zeggen. Dat is altijd, zo heb ik het ook trouwens op de plaatjes in de kinderbijbel altijd gezien. Noach met een hamer in zijn handen en hij timmerde. Maar een andere plaats lees je nog net over Noach, de prediker der gerechtigheid. Zodat in de gemiddelde kinderbijbel staat, als de goeie is, bedoel ik dan nog hoor. Als het een goeie is, staat erin dat elke hamerslag van Noach als het ware een getuigenis was van de boodschap. Dat men zich zou bekeren tot de Heer en om aan het oordeel te ontkomen, want het oordeel was verder onafwendbaar. En hij predikte dus met een hamer, was dan het idee. En dat heeft op mij zoveel indruk gemaakt dat ik dat nu nog weet. Terwijl ik alles over school verdrongen heb. Maar goed, dat wist hij natuurlijk al. Maar zo is het natuurlijk. Maar hetzelfde zal zich afspelen in de toekomst. Namelijk het oordeel is onafwendbaar, vergis u vooral ook niet. De datum van het oordeel staat ook vast, net zo goed als de datum van het oordeel vaststond. Je kan het uitrekenen, 120 jaar was het immers na de aankondiging. Vanaf de aankondiging aan Noach tot aan dat het zou gebeuren. 120 jaar staat er, daar hebben we het later nog wel een keer over. En zo is er ook een datum vastgesteld voor dit wereldwijde oordeel waarover hier gesproken wordt. En het zal ongetwijfeld een periode zijn waarin niet alleen dat oordeel wordt aangekondigd, maar waarin aan de andere kant uiteraard de gerechtigheid gepredikt wordt. Dat wil zeggen, waarin het evangelie gepredikt wordt. En als het een wereldwijd oordeel is over alle volkeren, mag je aannemen dat het evangelie dus gepredikt wordt aan alle volken. En raad is wat? Eén bladzijde eerder staat de uitdrukking zelfs. In vers 14, dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis aan alle volken. En dan zal het einde der eeuw uiteraard komen. Zie? Dus waar het over gaat, is over een periode. We hebben niet een discussie, dat begrijp ik me goed, van oudsher is er altijd een discussie ik zeg het altijd netjes, ik weet niet waarom mensen de aanstoot aan nemen, maar we hebben altijd een discussie met reformatorische christenen, Calvinistisch zeg ik een andere keer weer, want dan is de ene term niet goed en dan is de andere niet goed. Maar zo heten die mensen nou eenmaal. En die geloven niet in een duizendjarig rijk. Meestal niet tenminste. Tenzij ze als schiliast worden aangemerkt. Maar goed. En dan hebben we praat met hun. En zij geloven in één wederkomst van Christus. En als wij het uitleggen, dan zeggen ze: maar ja, jullie geloven in twee wederkomsten. Dan moet ik het u sterker vertellen. Nee, als dat argument opgaat, dan geloof ik in nog een paar wederkomsten meer. Ja. Maar dat geloof ik ook niet. In het Bijbelse taalgebruik geloof ik in één wederkomst van Christus, de toekomst van de Zoon des Mensen, waarin bepaalde gebeurtenissen zich zullen afspelen, plaats zullen vinden uiteraard. En als je sommige van die gebeurtenissen wederkomst van Christus wil noemen, ja hoor eens, vooruit maar, prima. Maar waar het over gaat, is dat de Heer op aarde orde op zaken zal stellen. En dat is te meer een belangrijke waarheid. En de moeite waard om hem te noemen, omdat velen dat ook niet weten. Van u, met u heb ik dat probleem waarschijnlijk niet, maar andere mensen hebben het over. Hè? Dat is nou eenmaal zo. Men weet het niet. Men denkt dat God zich vandaag met de gang van zaken op aarde bezighoudt. En dat hij de politieke gang van zaken regelt. We hebben zeker het journaal niet gezien. Dat klopt, want toen zaten we hier al. Maar, hè? Nee, ik bedoel het heel bloedserieus. Denk dan eens na over wat je denkt of zegt of meent te geloven. Het is namelijk niet zo. Niet omdat het journaal anders bewijst, maar omdat de Bijbel het anders zegt. En dat is natuurlijk het belangrijkste argument. Wat wij leren, en dat is hoogst essentieel, ik bedoel, het heeft geen zin om over de toekomst te praten, de wederkomst van Christus, of over het verleden te praten als we het heden niet kennen. En de situatie in het heden is dat de Heer inderdaad eenmaal ten hemel opvoert, om zo te zeggen, en dat hij zich sindsdien officieel niet bezighoudt met de gang van zaken in de wereld. En dan ga ik naast de microfoon staan en dan zeg ik: en voor zover hij het toch doet, wil hij het niet weten. Dus het heeft niet zoveel zin dat wij erover praten. Het was de bedoeling dat het in het verborgene zou gebeuren, omdat het tegen de regel is. De regel is, hij houdt zich niet bezig met de wereld, heeft de wereld losgelaten, heeft Israël losgelaten en dus de wereld, want die ligt daar pas achter. Het Israël losgelaten, heeft de wereld losgelaten, dus ook. En hij heeft gezegd, ze moeten mij niet, ze willen niet, naar mij niet horen, naar mij niet luisteren, mij niet volgen. Oké, dan ben ik nu weg. Nee, zo populair staat het er niet, omdat het oud-Nederlands is, zal ik maar zeggen, oud taalgebruik, maar zo populair werd het in de tijd wel opgeschreven en werd het door de Heer ook gezegd. Hij zegt, werk zolang het dag is, want de nacht komt waarin niemand werken kan. En hij ligt er naartoe en zegt, nu is het licht nog in de wereld, maar het licht gaat weg uit de wereld. En daarna zei hij, ik ben het licht der wereld en ik ga weg uit de wereld. Dat hebben ze allemaal goed begrepen, want toen vroegen ze, waar zal hij dan heen gaan? Want hij zei erbij, dan kunt u mij niet vinden. Toen zei ze, hoezo kunnen wij hem niet vinden? Waar zal hij dan wel helemaal naartoe gaan eigenlijk, dat wij hem niet vinden kunnen? Enzovoorts. Ze begrepen er allemaal niks van. Wij weten nu, hij zal naar de hemel gaan. Hij zal zich uit de wereld terugtrekken en de wereld in duisternis achterlaten. En daarom leven wij in een duistere wereld. Als dat niet zo was, dan konden wij niet eens lichtjes in de wereld zijn trouwens. En kaarsjes, brandend in de nacht, zonder schoolbroeder. Elk jaar stonden we weer met zo'n kaarsje. Onze vingers te branden, ik tenminste. Maar goed, het heeft in ieder geval indruk gemaakt. Daar gaat het om. Een duistere wereld. God heeft de wereld losgelaten. En de prediking van het evangelie is een prediking met als strekking die van Galaten 1 vers 4, om eens wat anders te noemen, waar staat dat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze eeuw. Die in onze dagen niet beëindigd wordt, die pas beëindigd wordt in de dagen van de wederkomst van Christus. En in afwachting daarvan worden wij geroepen of getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat is de situatie. En als men dat weet, dat in het algemeen officieel God zich niet bezighoudt met de wereld of met de volkeren of met Israël, dan is een heleboel een stuk duidelijker, denk ik. En daarna Het mag ook duidelijk zijn dat de wederkomst van Christus in de eerste plaats impliceert niet zijn lichamelijke verschijning. Hoewel het dat is, maar dat is niet het belangrijkste, lijkt mij. Want of hij nou wel of niet lichamelijk aanwezig is, of wel of niet zichtbaar lichamelijk aanwezig is, dat maakt niet zoveel uit. Waar het werkelijk over gaat, is dat hij zich actief zal bezighouden met de gang van zaken in de wereld, en dus primair met Israël en daarna met de volkeren. Daar gaat het over. En dat heet de toekomst, de aanwezigheid van de Zoon des Mensen. Heb je die? En daarna ontstaat de discussie of het nou een lichamelijke of geestelijke aanwezigheid is. Dan zeg ik, ja hoor, bekijk dat maar een keer. Ik bedoel, dat vind ik nou helemaal niet van belang. Waar het om gaat is dat de Heer aanwezig zal zijn, niet in de theoretische, maar in de praktische zin van de term. Hij zal zich bezighouden met de gang van zaken hier op aarde. Het zal moeten leiden in ieder geval eerst tot de bekering van Israël, om het daarna officieel ook juridisch mogelijk te maken dat de Heer via Israël zijn koninkrijk op aarde zal vestigen. Maar daarvoor moet eerst Israël tot bekering gebracht worden. En dat gebeurt dan nogal rigoureus. Begrijp je me goed? En eigenlijk is dat nog niet eens de aanwezigheid van de Zoon des Mensen, want het gaat zelfs nog vooraf aan zijn wederkomst. Immers, ze zouden eerst hem aanroepen en daarna zou hij verschijnen en niet andersom. Met andere woorden, er zijn heel wat gebeurtenissen die aan die wederkomst van Christus vooraf zouden gaan. En nou, nu we het daar toch over hebben, moet ik natuurlijk dringend er ook even aan toevoegen dat waar de Bijbel nou eenmaal leert, want we kennen het immers tegenwoordig waarheid, was de bedoeling, hè? Waar de Bijbel nou eenmaal leert dat de Heer zal geopenbaard worden, nou ja, zal verschijnen, of hoe het er maar staat, in Colossense 3 bijvoorbeeld, waar de Heer zal verschijnen in heerlijkheid, dat is uiteraard in zijn wederkomst, zouden ook wij met hem verschijnen in heerlijkheid, zodat het impliceert dat we dan toch eerst hem tegemoet zouden moeten gaan in de lucht. En u merkt hoe logisch de uitdrukking is, hem tegemoet gaan in de lucht. En daar staat er ook letterlijk dat we hem tegemoet zullen gaan in de lucht. Dus daar is niks mee mis. Maar vergis u niet, de opname van de gemeente, want daar praat ik natuurlijk over, met dank aan 1 Thessalonicense 4, waar deze uitdrukkingen staan. De opname van de gemeente is niet de wederkomst van Christus. Hoewel ook onder ons er mensen zijn, want ik hoor dat regelmatig, die gebruiken de term wederkomst van Christus, of de Heer gaat komen enzovoort. En ze bedoelen dat wij weggaan. Ze zeggen dus het tegenovergestelde. En we begrijpen toch wat ze bedoelen. Maar voor buitenstaanden wordt het toch iets lastiger om nog te begrijpen wat er eigenlijk gezegd wordt. Maar ik wijs er maar op, even heel nauwkeurig, als je de Bijbel leest, zal de dingen van elkaar onderscheiden. Maar goed, waar het maar om gaat, is dat die toekomst van de Zoon des Mensen, die overeenkomt met de dagen van Noach, volgens Matthäus 24, vers 37, dat een periode is waarin de Heer zich bezig zal houden met de gang van zaken in het algemeen hier op aarde, en het zal uitlopen op één oordeel. En daarna de vestiging van zijn rijk uiteraard, hoewel dat er hier in hoofdstuk 24 nog niet echt bij staat, in hoofdstuk 25 vanaf vers 31 uiteraard wel. Maar het is inderdaad de periode die wij kennen als de periode van grote verdrukking enzovoort, want dat is meestal de term die we gebruiken. Het geen jammer is, omdat er niet alleen maar sprake is van grote verdrukking, maar nog van enige andere zaken. Makkelijker zou het zijn als we al aan de uitdrukking toekomst van de Zoon des Mensen zouden verstaan. We begrijpen wat ermee aangeduid wordt aan negatieve en positieve dingen, alles met elkaar. Maar in elk geval, we zouden in ieder geval moeten begrijpen dat het spreekt over de aanwezigheid van de Heer verder. Laat ik dat toch maar doen. Ik heb nu nog alle tijd, dus ik kan het rustig doen. De uitdrukking parousia, die bent u waarschijnlijk wel eens ergens tegengekomen. Er zijn nogal wat kerken, gemeenten, plaatselijk die zich parousia noemen. Zendingsgenootschappen die zo heten, ik ken er meerdere trouwens die zo heten. Het enige wat je eruit concluderen kunt is dat ze van oorsprong enige affiniteit hadden met de wederkomst van Christus. Als ze dat nu nog hebben, weet je niet. Want als zo'n naam tientallen jaren bestaat, ja, dan gaat er een generatie overheen. En je vraagt je af of die mensen überhaupt nog weten wat de uitdrukking betekent. Dat weet ik dus niet. Maar parousia is een term die in het algemeen in verband gebracht wordt met de wederkomst van Christus. En voor ons als gelovigen Wij brengen de wederkomst van Christus dus in verband met de opname van de gemeente. Want dat is wat wij voor ons persoonlijk dan verwachten. Ongeacht dan wat wij er dan onder verstaan, want het staat ook nog te bezien. Nu is het zo dat er zijn verschillende woorden in de Bijbel die gebruikt worden voor de wederkomst van Christus. Begrijp je me goed? U begrijpt dat dit al een beetje wat taal wordt. Wij noemen alles maar wederkomst van Christus, inclusief de opname van de gemeente en inclusief de jongste dag en wat het maar is. Daarna zeggen we maar, we kennen wel verschillende uitdrukkingen ervoor. En daarna, u weet hoe dat dan gaat. Dan gaan mensen in de Bijbel zitten spitten snijden, zoeken, weet je veel wat. En komen ze tot ontdekking dat er meerdere woorden zijn. En daarna komen ze tot ontdekking dat die verschillende woorden toch eigenlijk een verschillende betekenis hebben. Niet gelijk zijn dus. En dan moeten we weer wat bijleren. En dan komen er allerlei theorieën. En een daarvan is deze, dat de term parousia in verband met de wederkomst van Christus verband zou houden met de opname van de gemeente. Vandaar dat de term ook nogal populair geworden is. In de afgelopen 100 jaar bedoel ik dan, hè, onder gelovigen, parousia, want parousia is niet maar wederkomst van Christus, maar is wederkomst van Christus, namelijk de opname van de gemeente. Daarna heb je nog woorden als zijn verschijning. Een epifaneia. En dat gaat dan niet over de gemeente. Dus dan zal het wel over Israël gaan. En dan heb je nog het woord openbaring. En dat zal dan wel niet over Israël gaan, maar over de volkeren. Zo ongeveer steekt het verhaal dan in elkaar. Zodat er 3 termen van toepassing zouden zijn op 3 verschillende gebeurtenissen. Die allen kunnen aangeduid worden als wederkomst van Christus. Namelijk voor de gemeente, voor Israël en de volkeren. Nou lijkt het geen twijfel dat de Heer eerst zich zal bekendmaken aan de gemeente. En sommigen noemen dat wederkomst van Christus, maar bedoelen echt toch gewoon de opname van de gemeente. De andere is dat hij zich zal bekendmaken aan Israël. We weten ook wanneer. En met tamelijk grote stelligheid wordt het algemeen geleerd. Aan het eind van de 70ste week van Daniël namelijk. Wanneer hij zijn voeten weer zal zetten op de Olijfberg. Want daar is hij het laatst gezien, daar zal de afgebroken zaak voortgezet worden, om zo te zeggen. Dat is ook heel het idee. Zo op de Olijfberg. En daarna moet er toch ook nog een moment zijn waarin de Heer zich zal openbaren, niet maar aan Israël of aan het Joodse volk, maar aan de volkeren in het algemeen. En dus bestaat de theorie, hij is via het zoeklicht in de tijd in Nederland wijdverbreid geworden. Bestaat de theorie dat er 3 termen van toepassing zijn op de opname van de gemeente, de verschijning van de Heer aan Israël en de verschijning van de Heer aan de volkeren, respectievelijk parousia, epifaneia en apocalypsis. Goed, ben ik daar weer doorheen. Het zou wel leuk zijn als het compleet was, maar ik kwam van de week nog tegen dat er staat dat de Heer geopenbaard zal worden en dan wordt er toch weer een ander woord gebruikt. In Colossenzen 3 was dat. Was weer een andere term. Dus je bent toch niet compleet. En het doet er ook weinig toe. Bovendien zou men bedenken dat deze uitdrukkingen nogal synoniem zijn hoor. Want zijn parousia, zijn aanwezigheid, veronderstelt wel degelijk zichtbare aanwezigheid. Nee, dat veronderstelt het niet alleen. Dat impliceert het. Dat blijkt uit de schriftplaatsen die erover gaan namelijk. En dus is het synoniem met zijn verschijning. Want als hij niet zichtbaar aanwezig is, dan heb je geen verschijning. Maar als hij zichtbaar aanwezig is, zijn verschijning noemen. En dat doet de Bijbel ook, zijn verschijning. Zie. En daarna geldt hetzelfde voor openbaring. Want verschijning mocht dan letterlijk van oorsprong betekenen aan het licht brengen. Openbaring betekent, althans in de grondtekst, apocalypsos, betekent letterlijk het wegnemen van de bedekking, het wegnemen van de sluier. Maar dat kan toch alleen maar zin hebben als het betekent dat iets aan het licht gebracht wordt, omdat de bedekking wordt weggenomen. Het betekent dus in de praktijk echt gewoon hetzelfde, al komen sommige woorden van de andere kant binnen. Dus ze bereiken precies hetzelfde resultaat en beschrijven ook precies dezelfde gebeurtenis. Daar gaat het maar om. Waar nog bij komt, om terug te keren tot het woord parousia, dat men wel kan beweren dat de parousia van Christus, dat wil zeggen de toekomst van Christus, dat rechtstreeks en primair verband houdt met de wederkomst van Christus voor de gemeente, dan wel de opname van de gemeente. Ik moet u zeggen, als men de schriftplaatsen nazoekt, zal blijken dat het niet zo is. dat het gewoon theorie is dat iemand dat ergens ooit een keer achter het bureau, zeg maar zeggen, heeft zitten uitdenken. En dat het wel een interessante theorie is, maar niet alleen heb je er niks aan, hij is volstrekt ook onbijbels. Dat maakt daarna ook verder niks meer uit, want je hebt er toch niks aan, niks goeds en niks kwaads, zal ik maar zeggen. Je kan er niet verkeerd mee, maar waarom ik het aanhaal, is om aan te geven hoe deze uiteenzettingen in de Bijbel gemaakt worden. Er worden verschillende termen gebruikt voor de beschrijving van hetzelfde, voor dezelfde reeks gebeurtenissen ook, maar men zal de reeks gebeurtenissen kennen en ze niet ophangen aan het een of andere exclusieve Griekse of Hebreeuwse woord als de Bijbel dat niet doet. Men zal gewoon die dingen leren verstaan. Wat de Heer zal doen in de toekomst en in welke volgorde. Zodra men dat doet, krijgt men inderdaad een overzicht van wat er gebeuren zal in deze dagen van de Zoon des Mensen. Wel, wat het woord parousia betreft, toekomst. Ik heb hier een complete lijst van waar het woord allemaal voorkomt. Maar die geef ik u toch maar niet. Maar wat ik u wel wil voorhouden, zijn die paar schriftplaatsen waarin dat woord parousia gebruikt wordt in relatie tot, dat wil zeggen in verband met de gemeente. Begrijp je wat ik nu zeg? Parousia, de toekomst des Heren, in verband genoemd met de gemeente. Want kijk, de term toekomst betekent aanwezigheid en als zodanig wordt die gebruikt ook voor ander werk van de Heer, maar ook voor het werk van apostelen die al of niet aanwezig zijn enzovoorts. En zo komen de uitdrukking dus in de Bijbel tegen. Maar waar de uitdrukking genoemd wordt in samenhang met de gemeente, dat is in elk geval in 1 Korinthe 15 vers 23. Dus die neem ik even met u door nu. Dan krijg je meteen een gebalanceerder beeld over de term. 1 Korinthe 15 vers 23 is dat. Waar gesproken wordt over de opstanding, de lichamelijke opstanding, wel te verstaan. En waar gezegd wordt dat het ook niet allemaal in één klap plaatsvindt, allemaal op de jongste dag, zoals men algemeen denkt. Maar, zegt de apostel, 1 Korinthe 15 vers 23, maar een ieder in zijn orde, dat is rangorde, zowel als volgorde. Het Bijbelse idee is dat de rangorde samenhangt met de volgorde. En dus gaat het wel degelijk ook over volgorde en over rangorde. Er staat namelijk wat de opstanding betreft, en iedereen zijn orde, de eersteling, in de zin van eerstgeborene dus ook, Christus. Daarna die van Christus, letterlijk staat er eigenlijk, daarna die van de Christus zijn in zijn toekomst. En daarna zal het einde van de opstandingen uiteraard zijn. En dat moet dan logischerwijze zijn op de jongste dag. De volgorde is niet zo moeilijk. De eersteling Christus, daarna die van de Christus zijn. En dan staat er wat algemeen in zijn toekomst. Wel, die van Christus zijn als u mij vraagt gewoon de gemeente. Ik ga het nou niet uitgebreid uitleggen, tenzij u erop staat. Dat kan ook. Maar het was niet mijn bedoeling. Maar het slaat op de opstanding van de gemeente als zodanig. Is namelijk mijn opstanding in drie fasen feitelijk. Wij rekenen gewoonlijk twee, maar vooruit. Maar de eerste is Christus. Daarna de opstanding van de gemeente, allen die tot de gemeente behoren. En daarna gewoon de opstanding op de jongste dag. Voor zover er nog meer opstandingen zijn, nog meer fasen in de opstanding, zijn die opstandingen van een andere aard. Is het namelijk niet een opstanding in een nieuw eeuwig lichaam, maar een terugkeer in dit aardse leven. Al is het dan wellicht ook voor een periode van 1000 jaar. Maar niettemin, het is een opstanding terug in deze oude wereld. En daar gaat het hier niet over. Hier gaat het over een opstanding in een nieuw, namelijk eeuwig lichaam. Een lichaam behorend bij de nieuwe schepping. En dan heb je echt maar gewoon die opstanding als zodanig. Binnen die opstanding is Christus de eersteling. En daarna zit er nog een categorie tussen. Dat zijn u en ik eventueel. Mochten we tegen die tijd overleden zijn. Die kans is niet groot. Nee, maar goed. Maar het kan. Want de gemeente maakt deel uit van Christus. En zal delen in Christus eerstgeboorterecht en zoonschap enzovoorts. en waar dat eerst geboorterecht en zoonschap van Christus inhoudt, dat hij een koninkrijk zal vestigen in de wereld, zouden wij dus met hem als koninklijk en priesterlijk volk zijn koninkrijk vestigen in de wereld. Niet nu, maar straks in een opstandingslichaam. Met andere woorden, voordat de Heer wederkomt om op aarde zijn koninkrijk op te richten, moeten wij opgestaan zijn. Dat is niet de wederkomst van Christus, maar het hangt er wel mee samen. Hij kan namelijk niet wederkomen, volgens de Bijbelse uiteenzetting is dat namelijk zo. Hij kan namelijk niet wederkomen zonder dat wij eerst hem tegemoet zullen gegaan zijn in de lucht. Niet omdat het in 1 Thessalonicenzen 4 staat, want dat zeggen tegenstanders van deze leer, die zeggen, ja, dat is maar één tekst die ze daarvoor hebben. Nee, we zijn waarachtig niet. Het hele idee is, en er zijn talloze schriftplaatsen die dat zeggen, dat wij zouden participeren in de heerlijkheid van Christus en we zouden met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En ook inderdaad op hetzelfde tijdstip en waar zijn openbaring zijn wederkomst impliceert, wil zeggen dat wij voor zijn wederkomst dus verzameld moeten worden. Tot hem namelijk. En dat is precies zoals dan in die ene tekst van 1 Thessalonicenzen 4 geformuleerd staat. Dat wel. Maar die heb je toch, hè? Maar hier staat het dus feitelijk ook. Dit is de volgorde. Eerst alleen Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. Kan alleen maar de gemeente zijn. En daarna het einde, dat is op de jongste dag. Duidelijk. En dan staat er dus, die van Christus zijn in zijn toekomst. En waarschijnlijk komt daar het idee vandaan dat zijn toekomst, zijn parousia, want dat woord staat daar, want dat had u al begrepen natuurlijk, dat dus zijn parousia inhoudt de opname van de gemeente. En dat is niet het geval, want die term in zijn toekomst is een heel ruime uitdrukking die alleen verband legt tussen de opname van de gemeente, om zo te zeggen, en zijn toekomst. En als u vraagt, maar wat is dan het verband? Maar dan moet dan de vraag zijn, hoe ligt die relatie? Dan heb ik het antwoord al gegeven. Het antwoord is, zijn toekomst kan niet plaatsvinden als niet eerst de opname van de gemeente heeft plaatsgevonden. Zie? Dus lees hem dan als in verband met zijn toekomst. Ik weet niet of je het recht hebt om het zo te vertalen, maar in je gedachten kun je hem zo opvatten. Dan moet duidelijk zijn ook wat het verband is. Want en dat het verband hier ook genoemd wordt in 1 Korinthe 15, dat is zo, ja. Want dat staat in vers 50. Nou ja, als je het vers begrijpen wilt tenminste. Want in vers 50 staat, dit zeg ik broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk gods niet beërven kunnen en de verderfelijkheid beërft de onverderfelijkheid niet. Daar staat dus dat alvorens wij met Christus dat koninkrijk erven, en dat is in zijn wederkomst, moeten wij een verheerlijk lichaam hebben ontvangen, net als hij overigens. En daar staat dus precies wat ik net uiteengezet heb. En niet alleen maar in dit vers, maar het hele schriftgedeelte gaat erover. En eigenlijk de hele brief, beide brieven, als u mij vraagt. Want het gaat er juist over dat we onderweg zijn naar die erfenis. En naar een verheerlijk lichaam dus. En de bedoeling is dat we die erfenis en dat verheerlijk lichaam ontvangen. Wel degelijk op basis van onze dienst aan hem in dit leven hier, zolang we nog in het oude lichaam zijn. Want de bedoeling is dat we dat koninkrijk zouden erven, zegt de eerste Korinthebrief. En de tweede Korinthebrief, hoofdstuk 5, zegt, de bedoeling is dat wij een verheerlijkt lichaam zouden ontvangen, overkleed zouden worden. En daarna voegen ze netjes samen, dan heb je het hele verhaal in één keer. En daarom de opstanding van degenen die van Christus zijn in, of ter introductie van, of in verband met, of hoe je dat maar leest, zijn toekomst. Maar in het strikt genomen gaat aan zijn toekomst vooraf, zijn aanwezigheid. En daarom heet de opname van de gemeente niet de wederkomst van Christus. Hij komt niet naar ons, wij gaan naar hem. En sommigen hebben dat begrepen en hebben toen een compromis gesloten en gezegd, nou ja, wij gaan hem tegemoet in de wolken, dus in de wolken is hij. Dus hij komt naar ons toe op de wolken. En dan gaan wij hem tegemoet in de wolken. Dan laat men de Heer afdalen uit de hemel naar de aarde, maar tot op het niveau van de wolken. En wij gaan hem tegemoet naar de wolken, zo hebben wij de kool en de geit gespaard. Want dat is een compromislering. Sorry, niet als lelijk bedoeld, niet als kritiek bedoeld, maar gewoon als u loopt tegen die lering op en dan vraagt, u vraagt zich af, waar komt dat dan vandaan? En dan zeg ik u het nu, nou hier komt dat vandaan. Dan kan men het noemen de opname van de gemeente, tot in de wolken. En men kan het ook noemen wederkomst van Christus. tot in de wolken, maar dan vanaf de andere kant. Hè? Maar politiek is een twijfelachtige bezigheid, hoor. Hè? Want het, zo heet het niet. Wij gaan de heer tegemoet. En voor zover wij met hem in de wolken zullen zijn, is het als wij, maar dat is 7 jaar later, dat zeg ik maar in 1 keer weer, hè, 7 jaar later met hem verschijnen vanuit de wolken op die wolkengedag des Heren, als die aanbreekt aan het eind van de 70ste week van Daniël, waar wij met hem zullen geopenbaard worden, officieel. En daarna nog jarenlang iets minder officieel. Maar meer in de praktijk. Hebben jullie nog? Hoeft echt niet zo moeilijk te zijn. We gaan naar hem toe, opdat hij met ons zich op aarde zou kunnen openbaren vanuit zijn hemelse positie. En wij dus ook vanuit onze hemelse positie, want dat is de positie van de eerstgeborene, van de zoon, of hoe het maar heet, mag. En in de eerste plaats natuurlijk ook de positie van de troon. Het volgende vers waar... Doe maar. Het volgende vers waar... De toekomst van onze Heer Jezus Christus in verband gebracht wordt met de gemeente is in 1 Thessalonicense, je kunt het bijna zelf bedenken. Dat is het leuke van dit soort uiteenzettingen, te zien waar zo'n term dan voorkomt. En dan komt het precies voor waar je dacht, of juist waar je het niet had verwacht, dat komt soms ook zo. Hè? Maar in dit geval had je het ook verwacht, hè? In verband met de gemeente, namelijk in 1 Thessalonicense 2 vers 19... Bij nader inzien in 1 en 2 Thessalonicenzen samen komt het 7 keer voor. Dit is dus de eerste van die 7 keer. In 2 vers 19. Want welke is onze hoop of blijdschap of kroon des roems? De apostel denkt aan loon namelijk. Zijt gij die ook niet voor onze Heer Jezus Christus? Loon namelijk. In zijn toekomst. En dat betekent inderdaad dat die Thessalonicenzen behoren bij... De Heer, zij zijn zijn kroon, zijn beloning, zij zijn zijn lichaam, zijn toegevoegd aan zijn gemeente van eerstelingen, degene die met hem delen in zijn erfenis en heerlijkheid. Zie? En dat wordt geopenbaard in de tijd, inderdaad, in zijn toekomst. Begrijpen goed, in de opname van de gemeente wordt dat althans voor de wereld verborgen, wordt pas geopenbaard daarna, in zijn wederkomst namelijk, en vandaar deze... formulering, maar het wil niet zeggen dat hier gesproken wordt over de opname van de gemeente in zijn parousia. Integendeel, het gaat pas over daarna, de verschijning van Christus in heerlijkheid. Het is een veelgemaakte fout, zeker bij het lezen van de Thessalonicense brief en zeker bij, ook bij het verklaren van zowel 1 Thessalonicense 4 als 2 Thessalonicense 2. De fout namelijk dat men leest over parousia of toekomst en denkt dat het gaat over de opname van de gemeente. Want daarna, laat ik u dat dan ook nog een keer vertellen, ik zal geen namen noemen, maar daarna komt men alsnog gewoonlijk, als men doorstudeert, komen tot de conclusie dat de term parousia van toepassing is op de verschijning van de Heer officieel op aarde, zichtbaar en wel. En aangezien men weet dat dat pas plaatsvindt aan het eind van de 70ste week, trekt men dan abusievelijk de conclusie dat aangezien de gemeente, opname van de gemeente en de parousia één is, maar dat hebben ze van tevoren verondersteld en niet uit de Bijbel geleerd, maar aangezien ze dat denken, denken ze dus en leren ze vervolgens dat de opname van de gemeente plaatsvindt aan het eind van de 70ste week. Hebben die nog? Zo van, in die verdrukking, als Jeruzalem verwoest wordt, dan gaat de Heer komen op de Olijfberg en dan gaan wij een dag van tevoren, of een uur van tevoren. En sommigen zeggen, nou dan zal het wel 3 dagen van tevoren zijn. Want dan kun je ze allemaal zelf verzinnen vervolgens. Hè? Gaan we hem tegemoet? Ik heb iemand gekend, nee, ik ken hem nog. Die zei, nou ja, dat is eigenlijk, want toen vroeg ik me, wat versta je dan u, want hij is ouder dan ik. Wat verstaat u dan onder de opname van de gemeente? Hij zei, nou, dat is eigenlijk, bij wijze van spreken, zei hij, het is eigenlijk, het is een soort sprongetje hem tegemoet in de wolken en dan weer terug. Met andere woorden, betekent niks meer, eigenlijk. En hoe komt men erbij? Ja, hierdoor. Men gaat uit van opname van de gemeente is parousia, want de opname van de gemeente of de toekomst van de gemeente wordt genoemd in verband met de parousia, dus zal het wel hetzelfde zijn. En daarna komen we tot de conclusie, de parousia is zijn wederkomst naar de aarde, dus moet de opname van de gemeente plaatsvinden op dezelfde dag eigenlijk als de wederkomst van Christus op de Olijfberg. En dan heb je een misverstand. Maar het hele punt is, ik zeg het nu nog net even voor de... Want het is hoog tijd voor de pauze. Ja, allang eigenlijk. Maar ik zeg het nu toch maar even. Vele denken, en ik zeg het nu met opzet in de hoop dat ik het daarna elke 14 dagen nog een keer zeg. Vele verwachten de opname van de gemeente. Begrijp me goed, die verwacht ik ook. Maar de Bijbelse verwachting die wij hebben, is eigenlijk niet de opname van de gemeente, maar wat daarna komt. Namelijk onze openbaring in heerlijkheid met Christus. Nou ja, desnoods, het is niet de opname van de gemeente, maar dat wij ons loon en onze kroon ontvangen van de Heer. Dan zeg ik, ja, dat is zo, dat is onze toekomstverwachting. Maar eigenlijk betekent dat nog weinig als dat achter de coulissen gebeurt. Nou ja, ik weet niet of u zich kunt voorstellen wat er achter de coulissen gebeurt. Maar achter de coulissen kan van alles gebeuren, betekent niks. Het wordt pas wat als je uit de coulissen komt en op het podium verschijnt. Dat is het verhaal. Zie. Bovendien, de wederkomst van Christus is daarom van zo groot belang. Omdat dan niet de Heer heerlijkheid ontvangt, want die heeft hij al lang ontvangen. Maar dat is achter de coulissen. Het is niet minder reëel, bedoel ik. Maar waar het om gaat is, in de wederkomst althans, dat die verborgen heerlijkheid van Christus getoond gaat worden aan Israël en de volkeren. En wat de gemeente betreft, onze toekomst is dat ook onze heerlijkheid getoond gaat worden aan Israël en de volkeren. En we mogen daar dan ook trots op zijn, hoor. Echt wel. Nou ja, het is uit genade, dat weet ik wel, maar daarom kan je er wel trots op wezen. Ik bedoel, zijn mensen zijn trots op hun kinderen. Dan denk ik, nou, ze hebben er ook niet veel voor gedaan eigenlijk, maar ze zijn er trots op. Er zijn er ook die er zich voor generen. En er zijn er ook die zouden zich er moeten voor generen. En die zijn er ook trots op. Ik bedoel, je hebt er verder niks voor gedaan, maar je kan er trots op wezen. Dat kan toch? Dat is met dit soort dingen ook zo. Want wij krijgen het uit genade, het is zijn werk in ons, maar niettemin, we mogen er trots op zijn. Het is het loon dat wij zouden ontvangen. En zoals voor de Heer zelf ook. En gezamenlijk zullen we aan de wereld, met Christus dus, geopenbaard worden in de heerlijkheid. Dat is onze toekomst. En niet de opname van de gemeente. Die gaat er alleen noodzakelijkerwijs aan vooraf. Dat dat niet een grote ommekeer is in ons bestaan, die opname van de gemeente. Dat het dat is, ja, dat is duidelijk. En dat wij er dus naar uitzien of tegenop zien, maar in ieder geval tegenaan kijken. Ja, dat is waar. En weinig zicht hebben op wat erachter zit. Wij ons weinig kunnen voorstellen. Ja, dat is waar. Maar dat maakt dan toch niet de opname van de gemeente tot die grote gebeurtenis uit de heilsgeschiedenis. Dat is niet de wegrukking van de gemeente. Dat is de openbaring van de gemeente met Christus aan het hoofd in heerlijkheid. Dat is waar het werkelijk om gaat. En dat heet zijn parousia. En zoals de opname van de gemeente daaraan vooraf gaat, zo gaat onze hele bedeling daaraan vooraf. Die immers tot doel heeft de verzameling uit de volkeren, uit de wereld, van die gemeente die daaraan, aan de wederkomst van Christus namelijk, deel zou hebben. Begrijpt u waar ik het nu over heb? Ik wil de dingen niet bagatelliseren of zo, of kleiner maken dan ze zijn, maar we zouden de belangrijke dingen in het oog houden. En dat is inderdaad de openbaring van de heerlijkheid van Christus. En dat is wat plaatsvindt in zijn parousia. En heel de roeping van de gemeente in onze bedeling moet daartoe leiden. En de opname van de gemeente zeker. Daarna vinden we de uitdrukking ook in hoofdstuk 4 vers 15. 1 Thessalonicenzen 4 vers 15. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren, niet zullen voorkomen degenen die ontslapend zijn, en ik lees hem nu niet verder, maar het zal duidelijk zijn dat er staat wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Dan is dikwijls de simpele gedachte, nou we blijven over tot de opname van de gemeente. Dus de toekomst des Heren, de parousia, is de opname van de gemeente. En dan zeg ik, nee, dat is niet zo. Men zou lezen wat er werkelijk staat. Wat er werkelijk staat is, wij leven tot de toekomst des Heren. Dat is zijn wederkomst. Maar als wij zo lang leven, dan moet dat logischerwijze inhouden dat wij ten behoeve van zijn toekomst hem tegemoet gaan. Eerst, want we zouden met hem geopenbaard worden in de heerlijkheid. En dat staat dus inderdaad letterlijk in vers 17. Wij zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet. En het opschrift boven vers 13, althans in mijn Bijbel, is dus volkomen correct, namelijk over de wederkomst van Christus. Dat het dan dus gaat in dit schriftgedeelte. Blijkbaar over de opname van de gemeente is daar niet mee in strijd, want de gedachte is dat de wederkomst van Christus is de wederkomst van Christus met de gemeente en dus gaan wij hem voor die tijd tegemoet. Hoeveel tijd daarvoor staat er niet bij. Maar dat betreft de hele 70ste week van Daniël die ertussen zit, ja, dat lijkt me duidelijk, maar dat moet ik dus op andere wijze duidelijk maken uit de Bijbel. Dat staat er hier niet bij. Maar we gaan hem tegemoet. En zo staat het er ook, hè, in vers 16. Want de Heer zelf zal, met een geroep, met een stem, met de bezuin Gods, nederdalen. Maar eerst, nog steeds vers 16, maar eerst zullen degenen die ontslapen zijn opstaan en zullen wij met degenen die ontslapen zijn hem tegemoet gaan. Maar dat nederdalen is niet een nederdalen in de wolken om de gemeente tot zich te nemen. Dat nederdalen is zijn nederdalen aan het eind van de 70ste week van Daniël, wanneer hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Maar eerst, en dat staat er letterlijk, maar eerst, vers 16, maar eerst vindt de opname van de gemeente plaats en gaan we hem tegemoet, opdat wij uiteraard met hem zouden nederdalen, was de bedoeling. Met andere woorden, de opname van de gemeente, en het woord opname is aan dit vers ontleend, aan vers 17, de opname van de gemeente gaat aan de toekomst des Heren vooraf, logischerwijze. Nou goed, dan hebben wij 1 Thessalonicenzen 5 vers 23, parousia namelijk in verband met de gemeente, waar staat in 5 vers 23, de God des vredes zelf heilige u geheel en al en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst, dat wil zeggen vanwege, hè, in de toekomst van onze Heer Jezus Christus, want daar vindt onze aardse loopbaan zijn voltooiing, zijn climax en eigenlijk, moet ik zeggen, zijn bekroning. Namelijk in onze openbaring met hem in heerlijkheid, dat is wat het is. Daar hoef ik verder niks van te zeggen. Daarna hebben we de uitdrukking in hetzelfde verband in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1, halve bladzijde verder. Wij bidden u broeders door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Die worden dus ook hier met elkaar in verband gebracht. Niet omdat ze hetzelfde zijn, maar omdat het laatste aan het eerste vooraf gaat. Namelijk, onze toevergadering tot hem gaat logischerwijze vooraf aan de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Want zijn toekomst is ook onze toekomst. Zijn wederkomst is onze wederkomst. Zijn openbaring in heerlijkheid is onze openbaring in heerlijkheid. En mocht die niet duidelijk zijn, doe ik het nog grover, lees ik gewoon Efeze 1 vers 3. Wij zijn gezegend met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Met andere woorden, we hebben aan hem deel in elk opzicht. En dus ook in zijn wederkomst, in zijn parousia. En dus gaan we hem voor die tijd tegemoet, anders kan het niet. Goed, dat was 2 vers 1... In Thessalonicenzen vind je trouwens de uitdrukking parousia ook in vers 8 en 9 trouwens van dit hoofdstuk. Maar daar gaat het over, niet zozeer over de gemeente rechtstreeks, maar over wat de Heer zal doen in zijn toekomst. Dus daar staat de term niet rechtstreeks in verband met de gemeente. En in vers 9 gaat het zelfs over de toekomst van de antichrist of van de Satan. Dat is in de praktijk toch hetzelfde. Hem wiens toekomst is naar de werking des Satans. En gesproken wordt dan over de mens der zonde, de zoon des verderfs uit vers 3. Het gaat over zijn aanwezigheid en het aardige daarvan is dat het daarbij ook gaat om een periode, de periode namelijk waarin de Satan uit de hemel geworpen is, maar nog niet gevangen gezet is hier beneden. Dus hij is dan op aarde. En zijn toekomst, de toekomst van deze figuur, begint dus bij dat hij uit de hemel op de aarde geworpen wordt. En daarom is zijn toekomst naar de werking des Satans. Hij is namelijk de Satan. Alleen werkt hij dan niet meer vanuit de hemel, maar hij werkt op aarde. En op zo'n soort wijze, het is niet helemaal hetzelfde, maar op zo'n soort wijze zal de Heer op aarde ook werken. Dat is zijn toekomst. zijn aanwezigheid op aarde, wanneer hij een lichamelijke gedaante op aarde zijn opwachting zal maken en hier op aarde ook inderdaad orde op zaken zal stellen. Dus in dezelfde tijd dus. Waarmee we meteen vastgesteld hebben dat de dagen, dat waar de toekomst van de Zoon des Mensen bestaat uit dagen, net als de dagen van Noach, zijn het dus de dagen waarin niet alleen de Heer zelf op aarde actief zal zijn, maar ook zijn het de dagen waarin de Satan op aarde actief zal zijn. Heb je dat? Zodat je daar de Christus hebt en de Antichrist tegenover elkaar. Nou goed, daar hebben we het misschien later nog eens over. Maar om die opsomming te completeren van parousia, in verband, de parousia van Christus in verband met de gemeente, kom ik hierna terecht in Jacobus 5. In Thessalonicenzen 4 zijn wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. En Jacobus 5 vers 7 zegt, zijt dan langmoedig, broeders, tot de toekomst des Heren. Niet dat we daarna niet langmoedig zouden zijn, maar het gaat natuurlijk over de tijd dat we nog in het vlees zijn. Daarna zijn we niet meer in het vlees, maar hebben wij een hemels, een verheerlijkt lichaam. En zolang we dat niet hebben, zouden wij langmoedig zijn, zegt apostel Petrus. Waarbij ook hier de gedachte is dat we daarna, dat wil zeggen in de toekomst des Heren, zullen delen in zijn heerlijkheid. Dat wil zeggen van hem loon zouden ontvangen. En waaruit dat precies bestaat, wordt er niet bij vermeld hier. Maar dat weten wij natuurlijk uit andere schriftplaatsen. En dan vers 8 nog een keer. Wees ook gij langmoedig, wees gij ook langmoedig, versterkt uw harten, want de toekomst des Heren genaakt. Daarnaar zouden wij uitzien. Let op, niet de opname van de gemeente genaakt, maar de toekomst des Heren genaakt. En daarna zouden wij uitzien, omdat dan in de toekomst des Heren onze positie tot de wereld totaal veranderd is. Nu zijn wij hier op aarde vreemdelingen. Dit is onze wereld niet, wij horen hier niet bij, zingen wij wel eens bij gelegenheid. En zo is het ook inderdaad. Nu zijn wij, net als de Heer Jezus Christus, verworpen en haat de wereld ons. Ik zeg het niet omdat ik dat ervaar, maar ik zeg het wel omdat het in de Bijbel staat. Zo hoort het dus te zijn. Er is niks mis als het zo is. Maar in die dagen is het andersom. Dan namelijk zullen wij tot zegen zijn voor de wereld en in heerlijkheid aan de wereld geopenbaard worden en daarin ook ons werk doen eventueel. En dus daar zien wij naar uit. Dan hebben wij nog voor de goede orde 2 Petrus 1. 2 Petrus 1 vers 16. Waar Petrus zegt, want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd. Toen we u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. Het zal duidelijk zijn dat de man het niet heeft over de opname van de gemeente, maar wel over een verheerlijkte Christus. Die wij nu kennen in de hemel, maar die in de toekomst geopenbaard zal worden. De rest van de tweede Petrusbrief, dat weet u waarschijnlijk, gaat inderdaad over een oordeel dat de Heer over de wereld zal brengen. Het gaat dus over zijn toekomst met kracht en heerlijkheid. En die kracht zal gemanifesteerd worden, onder andere in een oordeel over een goddeloze wereld. En dat is wat Petrus predikt. We hebben nu bekendgemaakt de kracht en toekomst van onze Heer Jezus Christus. En we zijn daar aanschouwers van geweest in zekere zin, toen we hem gezien hebben op de berg der verheerlijking, staat er. Dat is het volgende vers. Maar die lees ik verder niet meer. Ik lees nog wel hoofdstuk 3. Vers 4. Nou ja, vanaf vers 3 dan. Dit eerst wetende dat in het laatste der dagen, en voor alle duidelijkheid, het laatste der dagen was ook in de dagen van Petrus al begonnen. Het laatste der dagen is namelijk begonnen bij de opstanding van Christus. Dat is de eindtijd, we leven al 2000 jaar in de eindtijd. Dat is makkelijk genoeg, dat heb ik wel eens gezegd. De heilsgeschiedenis wordt onderverdeeld in de eerste plaats in twee perioden. Dat gelooft iedereen nog, daar hoef je geen bedelingenleer aanhanger voor te zijn. Wordt verdeeld in oud-testamentische en nieuw-testamentische tijd. En de scheidslijn is niet de geboorte van de Heer Jezus, maar zijn wedergeboorte. Dat wil zeggen zijn opstanding, zijn dood en opstanding. En die eerste tijd heet voortijd enzovoort, eertijds, voortijds, veelmalen op velerlei wijze. Tijd der onwetendheid heet het ook. Ik citeer uit Hebreeën 1 en Handelingen 17. Tijd der onwetendheid die God overzien heeft tot aan de opstanding van Christus. En sindsdien is de tweede periode uit de heilsgeschiedenis begonnen. Dat heet de laatste tijd, dus dat is de eindtijd. Ik kan het ook niet helpen. Zo vinden we de term trouwens ook meerdere keren gebruikt in het Nieuwe Testament. Maar dat ga ik u nu niet noemen. Wat ik u wel noem is dat er staat dat in het laatste der dagen spotters komen zullen die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En zeggen, waar is de belofte zijner toekomst, zijner parousia? U begrijpt, dat is niet de belofte zijner opname of van de opname van de gemeente, maar nog steeds gewoon zijn wederkomst. En ik heb u er straks al gelezen vers 10, maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, want de wederkomst van Christus betekent het aanbreken van de dag des Heren met daarbij een oordeel over de levende mensheid en uiteindelijk een oordeel over heel deze oude schepping. Je moet duidelijk zijn, hè? Het is niet ons verdwijnen van hier, maar het is de verschijning van de Heer hier op aarde en zijn bemoeienis met de wereld als zodanig. En dus, de belofte zijn de toekomst, is de belofte zijn de wederkomst met daarbij een oordeel. En dat daarbij de apostel ook inderdaad eerst aan oordeel denkt, blijkt uit heel de rest van dit hoofdstuk, maar ook meteen naar de volgende verse. Waarin hij verwijst naar een oordeel dat over de gehele aarde, zelfs over de hemel gekomen is, een oordeel door water. En daarmee zijn we bijna terug bij Matthäus 24 en verder. Want de dagen van Noach waren die dagen die uitliepen in oordeel over de aarde door water. Alleen Petrus zegt, nou ja, in de toekomst van de Heer, kortom in de dag des Heren, daar komt ook een oordeel, maar niet door water, maar uiteindelijk zelfs door vuur. En dat is waarschijnlijk de aanleiding voor het merkwaardige verschijnsel dat hij de wederkomst van Christus direct in verband brengt met de gebeurtenissen op de jongste dag. Terwijl wij weten dat er toch minstens een jaartje of 1000 tussen moet zitten. Zie, u hebt het er net niet gevraagd, maar waarom zegt hij de dingen zo snel achter elkaar? De dag des Heren komt in welke de hemel en aarde zullen voorbijgaan en er zit 1000 jaar tussen. Wel, dat is omdat hij eerst ook de vergelijking maakt die de Heer maakte. Hij was er per slot bij toen de Heer het zei. De toekomst van de Zoon des Mensen komt overeen met de dag des Heren. Of de toekomst van de Zoon des Mensen komt overeen met de dagen van Noach. De dagen van Noach eindigden in een oordeel door water. En Petrus zegt, die mensen die zeggen, waar blijft die belofte zijn de toekomst? En dan voegt hij eraan toe, dat kunnen ze nou wel zeggen, maar drink niet tot hen door, dat eerder in het verleden al een keer een oordeel van Gods wegen over de hele mensheid gekomen is, door water. Bij nader inzien zelfs 2 keer, want terwijl u wellicht denkt bij het lezen van vers 5 aan het water in de dagen van Noach, moet ik u zeggen dat als je die versen netjes leest, zal blijken dat het niet eens gaat over de dagen van Noach, maar over dagen daar nog ver voor. Noach noemt hij wel, maar dat is een hoofdstuk eerder, een hoofdstuk 2 vers 5. Daar staat die uitdrukking, prediker der gerechtigheid, die ik al geciteerd heb straks. Maar het water uit 3 vers 4 en 5, 6, is het water van nog verder daarvoor, namelijk het water uit die grote vloed in ieder geval in Genesis 1 vers 2. Die wateren. Want dat bracht een oordeel niet alleen over de aarde, maar ook over de hemel, hetgeen in de dagen van Noach dan toch echt niet het geval was. Dat heb ik ook nog nooit iemand horen beweren. Maar Petrus zegt, het was een oordeel van water, waardoor hemelen en aarde vergaan zijn. En het was dus inderdaad nog een andere vloed, waarbij dus maar blijkt dat de dagen van Noach niet alleen enerzijds in verband worden gebracht met de toekomst van de Zoon des Mensen, en dus met toekomende gebeurtenissen. Maar anderzijds wordt het in verband gebracht met een oordeel dat ver daarvoor al ooit is geweest is. Zie, en dat maakt het tot een wat verstrekkende vergelijking. De Heer zegt, het zal zijn als in de dagen van Noach. Jawel, maar de dagen van Noach die hadden ook al een voorganger. Daar ging ook al iets aan vooraf. Wij hebben het daar nog over te gelegene tijd. Nu ging het me alleen maar om die term, de belofte zijn de toekomst. En ik wijs erop dat het dus niet slaat op de opname van de gemeente, maar inderdaad op het oordeel dat van Gods wegen of gewoon door de Heer gebracht zal worden over de wereld. En dat dan meteen het vuur genoemd wordt, is omdat de apostel hiervoor al water genoemd had. Dus hij brengt de dingen natuurlijk dicht bij elkaar. In de tijd ligt er 1000 jaar tussen, maar in je gedachten hoeft er niks tussen te liggen. Bij mij ook niet. Ik praat net zo makkelijk over een vloed in de dagen voor Adam als daarna de vloed in de dagen van Noach. Daar zat dan toch ook een paar 1000 jaar minimaal tussen, om het aan de veilige kant te houden. Hè? En daarna het oordeel zoals het in de toekomst over de wereld gebracht zou worden. Er is nou eenmaal verband tussen. De Bijbel noemt die dingen dikwijls, ook op andere plaatsen, in één adem. Vaak ook in samenhang, hier ook trouwens, in samenhang met Sodom en Gomorra, het oordeel dat daarover kwam. Want het wordt hier ook genoemd in 2 Petrus 2 vers 6 was dat. Nou goed. Ik zou u nog kunnen lezen, 2 Petrus 3 vers 12, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods. Een toekomst is hier niet de aanduiding van de wederkomst van Christus, maar is hier de aanwezigheid van de dag, namelijk van het oordeel Gods, en dat is op wat wij gewoonlijk noemen de jongste dag. Maar toekomst betekent nou eenmaal gewoon aanwezigheid, met wat nadruk op het begin daarvan. De aankomst van wat aanwezig is. En dus het Nederlands uiteraard ook gewoon zo. Maar goed. In de opsomming moet ik nog één schriftplaats noemen dan. Dat is 1 Johannes 2 vers 28. 1 Johannes 2 vers 28. En u kinderkens blijft in hem. Opdat wanneer hij zal geopenbaard zijn. Of wat de leuke. Daar staat dat woord openbaring dus. Wanneer hij zal geopenbaard zijn of worden, dat is hetzelfde woord namelijk, dat wij dan vrijmoedigheid hebben en wij door van hem niet beschaamd gemaakt worden in zijn openbaring. Had het dan ook weer kunnen staan natuurlijk, want daar ging het over, maar nu heet het parousia, zijn toekomst, waaruit dus maar weer blijkt dat daar toch geen verschil tussen is, zijn openbaring en zijn toekomst. Zijn toekomst is namelijk zijn openbaring. En wat er in zijn toekomst gebeurt, is hopelijk dat wij door hem niet beschaamd gemaakt worden. Dat zou kunnen zijn, theoretisch, bij de opname van de gemeente en in verband daarmee onze openbaring voor zijn rechterstoel. Maar waar het werkelijk om gaat, is natuurlijk gewoon de openbaring van Christus en van de gemeente in heerlijkheid. Dan vooral zouden wij niet beschaamd staan, maar zouden wij in volle heerlijkheid met hem vertoond worden, om zo te zeggen. Aan en dus geopenbaard worden aan en in de wereld. Dat is waarnaar wij uitzien en dat is ook de strekking van de schriftplaatsen die we nu dus gelezen hebben. Schriftplaatsen waarin parousia staat in samenhang met de gemeente zijn schriftplaatsen die spreken over onze verschijning in heerlijkheid met Christus en dat zou onze toekomstverwachting zijn. Dat is dus niet de opname van de gemeente, maar het is een gebeurtenis die begint 7 jaar later met hem. Wanneer we met hem zullen verschijnen aan Israël, eerst aan Jeruzalem, aan Israël, op de Olijfberg om zo te zeggen. En wat er verder volgt, want daarna begint onze toekomstige taak in de openbaring van zijn koninkrijk vanzelfsprekend. Nou goed, dan ga ik maar weer even terug naar Matteüs 24. Over nog een paar minuten. De vraag in vers 3 was, zeg ons wanneer zullen deze dingen zijn? Dingen. Meervoud. Het is niet maar één ding, het is niet de vraag op welke datum zult u wederkomen. Dat is niet aan de orde, want het is niet een kwestie van één datum. Het is een kwestie van een periode waarin het een en ander zal gebeuren. U zou moeten bedenken dat we nogal wat profetieën hebben in het Oude Testament, waarvan wij dan gemakshalve weer zeggen. Ze spreken over de wederkomst van Christus, maar die profetieën zelf geven een uiteenzetting over wat er zo al zou gebeuren. Niet altijd in de volgorde van eerst dit en dan dat en dan dat. Dat komt me zelden voor trouwens in de Bijbel. Maar er worden wel gebeurtenissen genoemd. En daaruit moet ons sowieso duidelijk zijn dat het niet gaat om gebeurtenissen op één dag. Maar dat het gaat om gebeurtenissen die zich naast elkaar en ook na elkaar zullen afspelen. Het moet vanzelfsprekend een hele periode zijn. Het kan trouwens ook domweg niet missen. Want wij hebben profetieën over Israël dat in verdrukking zou geraken. In dagen van, minstens een verdrukking van 3,5 jaar zal ik maar zeggen. Dat is een periode waarin het volk niet tot geloof gekomen is, maar waarvan de bedoeling is dat het tot geloof zou komen. Aan het eind van die periode van verdrukking zou Jeruzalem verwoest worden. Maar ook dan, op dat tijdstip, Zacharia 14, dan staat het in elk geval heel expliciet, zal de Heer verschijnen op de Olijfberg buiten Jeruzalem en een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem leiden of brengen naar een plaats in de woestijn. Dat staat daar allemaal. Het zal ook duidelijk zijn dat dus niet op diezelfde dag het Messiaanse Rijk aanbreekt over heel de wereld. Je kunt hooguit zeggen dat voor die paar gelovigen, dat gelovig overblijfsel, het Messiaanse Rijk aanbreekt voor hun persoonlijk of voor hun als groepje. Maar het is maar een gelovig overblijfseltje. Een minderheid. Een kuddeke, klein. En bovendien betreft het dan alleen nog maar een Joodse groep. In het gunstigste geval. Terwijl wij leren dat 12 stammen van Israël verzameld zouden worden uit al de volkeren. Om de Heer te dienen, dat gebeurt dus niet op één dag. Ik wil niet zeggen dat het niet kan, want dan zegt u, ja, maar wonderen kunnen toch? En dan zegt u, ja, maar dat gebeurt gewoon niet op één dag. Waar er nog bij komt, dat uitgebreid gezegd wordt, dat voordat het oordeel over de volkeren zou komen, definitief eindoordeel, dat moet leiden tot een duizendjarig vrederijk, om eens wat onbijbels jargon voor de gelegenheid te gebruiken. Als u me toestaat, dat voor het zover is, voordat het oordeel komt, zou dan toch het evangelie moeten gepredikt worden aan alle volkeren. Naar oud-bijbels gebruik, maar ook omdat de Bijbel het letterlijk zegt. En we lazen het even net straks in Matthäus 24 vers 14, dat het daar ook daadwerkelijk staat. En de vraag is altijd, wie moet dat doen? En met alle respect zeg ik dan, daar heb ik nagevraagd aan Johannes de Heer, dat kan niet. Want ik heb Johannes de Heer wel eens ontmoet, maar toen was ik 4 of zoiets. Of 6 of 7, dat weet ik niet meer. Maar iets van zo. En ik heb het nooit vergeten. Ik zie hem nog zitten met zo'n gehoorapparaat. Dat wil zeggen, het was zo'n hoorn, zo'n kromme hoorn. Die hield hij met één hand in zijn oor. En dan luisterde hij naar of de spreker op de zoeklichttoog dacht wel betrouwbaar was, zal ik maar zeggen. Dat was Johannes de Heer. Ik heb nog een foto van, daar is die antwoord. En er zit aan de ene kant van hem zit mijn vader, aan de andere kant zit mijn grootvader op het podium. Maar goed, ik weet niet meer van wanneer het was. Maar daar was ik ook bij toen, als jochie. Maar goed, bij wijze van spreken, ik heb het nagevraagd aan Johannes de Heer. Wie moet het evangelie prediken aan alle volkeren? En het antwoord is Israël. Wanneer dan? Nou ja, voor of na de wederkomst van Christus.